tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Ezechiël, hoofdstuk 21 en daarvan nader het 27ste vers. Ezechiël 21 vers 27, daar spreekt het woord des Heer al dus. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik geven zal. Tot zover. Schrijven wij hierboven totdat hij komt. Als wij het Oude Testament en de profeten onder andere daarin mogen lezen, dan bemerken wij dat er vele donkere tijden, veel oordelen van God, veel benauwenis, veel verlating geweest is. En die verlating die was tweeërlei. Daar vonden wij de verlating van het volk des Heren getekend, die de levende God hebben verlaten, en de verlating van de Heren, dat de Heren zijn volk verlaat, of hem bezoekt met zijn toorn en gramschap, en dat hij alle staven en stokken verbreekt, en zijn grote nood en grote ellende zich gaan bevinden. Dit is ook zo'n hoofdstuk, Ezechiël 21. Ezechiël, de balling ergens ver weggevoerd in een vreemd land, die nochtans ook onder andere moet profeteren tegen diegene waar we uit Jesaja al iets van gehoord hebben, die daar nog in Jeruzalem zitten. Die daar nog bij de tempel zijn. Die nog roepen, des Heren tempel, des Heren tempel is deze. En die in de vaste veronderstelling leven, wat moet ons gebeuren? Wat zou er met ons kunnen geschieden? De Heren kan zichzelf toch niet verloochenen? Jeruzalem, de stad des grote konings. De Heer kan zijn altaren en zijn priesters toch niet verlaten. En het huis van David, waar zulke grote en dierbare beloften aan geschonken zijn, dat kan de Heer toch niet. En zo zien wij hoe die boze mens bezig is eigenlijk om zichzelf te handhaven en God te binden. Dat de Heere die kan ons niks doen. En daarom in Jeruzalem, daar zeggen ze bij zichzelf, ja, dat die 10 stammen en dat er een rest van Juda al lang weggevoerd is. Er is eigenlijk nog maar een rest over. Maar een groot gedeelte van Juda, dat is al weg. Maar de Heere heeft met ons wat beters voor. De Heere die heeft ons aangezien dat wij hem dienen. Dat is niet waar. En daarom al die profeten die bezig zijn, die zijn allemaal precies andersom aan het prediken als Ezechiël en als Jeremia. Want als Ezechiël in dat verre land zit en hij krijgt een gezicht hoe de werkelijke situatie in Jeruzalem is. Want de oudsten die zijn vaak erg nieuwsgierig ook daar in Babel en die willen graag weten hoe het erbij staat. En dan komt Ezechiël, die krijgt een visioen en dan ziet hij wat er daar in die tempel gebeurt en in de huizen. En elke keer is het graaf dieper, mensenkind. En dan ziet hij ergens weer in een kelder, in een soort onderaards geweld, dan ziet hij allemaal kruipend gedierte afgoden en hij ziet mannen en vrouwen die daar voor de afgoden buigen. En die hun hoofd hebben kaal geschoren, ook een vorm van eredienst voor de afgoden. En allerlei schandelijke dingen ziet hij ook. Vrouwen die de Melesia des hemels aanbidden. En elke keer is het graaf dieper, mensenkind. En dan kijkt hij dwars, al is hij nog zoveel honderden kilometers bij Jeruzalem verwijderd, dan mag Ezechiël dwars door alles heen kijken en zien hoe de werkelijkheid is. De werkelijkheid achter die schijn van die tempeldienst. Kijk, en daarom staat die Ezechiël, net als Jeremia en ook als Jesaja, ergens een klein beetje alleen, omdat al die profeten, dat weet je ook zo bij Jeremia, bij andere profeten kom je het ook tegen, dat ze zo verschrikkelijk gehaat waren, want al die profeten die profeteerden in de naam des Heeren, mensen maak je geen zorgen, wij weten op goede gronden dat de zaak goed zit. Want het gaat niet over Sodom, het gaat niet over, wij zouden zeggen, over Amsterdam of over Parijs of zo. Nee, het gaat nou, kijk, dat denken wij wel eens meer, weet je wel. Dan zeggen we, ja, daar, dat is nou een goed plaatsje. En daar woont nog zoveel volk. En dan zie je wel eens gebeuren in de geschiedenis, dat daar de dijken in één keer doorbreken. Of dat daar de bommen het eerst opvallen. En dan vallen al die theorieën van ons mensen in de war. Want dan zouden wij zeggen, ja, dat Parijs en Amsterdam met de grond gelijk gemaakt worden vooruit. Maar dat en daar, waar nog veel van dat is dat christelijke meerwaardigheidsgevoel. Maar u hebt het hier wel anders gehoord. Want u hebt gehoord, en de goddelozen en de rechtvaardigen, ze gaan er. Beide aan. Het zwaard des Heren was uitgetrokken. En waar berusten dan toch die goede gronden op van die profeten die in de naam des Heren zeiden, mensen maak je maar niet ongerust, het komt heus goed. Nou, die berusten op een eeuwenoude traditie. Dat Israël toch wel een heel bijzonder volk was. En dat Jeruzalem toch wel een hele bijzondere stad was. En dat de God van de tempel van Jeruzalem toch wel een hele bijzondere tempel en God was. En dat de Heere gezegd heeft, daar zal ik wonen. Naar mijn raad. Daar zal ik het volk mijn gunst betonen. En daarom zeiden die mensen, ja mensen, maar dan zou God tegen zichzelf moeten strijden. Dan zou de Heere tegen zichzelf verdeeld zijn. Als dat zou kunnen, zeiden die profeten. Als dat nou mogelijk zou zijn, dat dit van de aarde gevaagd wordt. Nou ja, dan zou men zeggen, dan is er geen God. Dan is er geen God. Intussen vergeten zij en wij dat er veel kerken zijn waar 20, 30, 40 jaar geleden hetzelfde principe gehuldigd werd. En dan was het dan niet dat principe misschien, maar waar misschien met zeer veel klem, laten we het wat langer zeggen, 50, 60 jaar geleden, met zeer veel klem gepredikt werd, de onbedriegelijkheid van het waarachtig woord Gods. Hij zal niet begeven, hij zal niet verlaten. En dat je toch moet zien dat je zegt, nou wat is er nou van overgebleven? Kun je zeggen, ja, Gods genade, giften, dat zeggen ze tegenwoordig van Israël ook, die zijn onberouwelijk, met andere woorden, zegen Israël en dan ben je zalig. En anders dan ziet het er slecht voor je uit. Maar we begrijpen niet dat het er niets mee te maken heeft, dat het gaat om dat Israël, wat de Heer heeft uitverkoren in zijn eeuwige liefde en ontferming. Dat is net als met de kerk nu. Nu is een Jood die in de voetstappen van Abraham wandelt, die de besnijdenis des harten heeft, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Maar wanneer die, laten we zeggen, die nieuwtestamentische Jood, die aan de Here gebonden is door Gods eeuwige ontferming, wanneer die denkt, het zit nu goed. En hij staat zo in de kerk van, vergeet nooit, dat waar het woord des Heren verlaten wordt, waar zijn heilige inzettingen veracht worden, dat de Heere geen verplichting heeft aan mensen in die zin. Vergeet ook niet dat de Heere zijn welbehagen uitvoert door alles heen. Maar dat dat nog helemaal niet wil zeggen dat een mens op een droesem kan gaan zitten van, ja mensen, wat denk je wel? Wij zijn nog zo'n beetje het neusje van de zalm. Wij zijn nog dit en dat. Wat wou je ons vertellen? Als je de kerkelijke bladen ook leest, dan sta je verbaasd van die grote arrogantie van mensen. Van, ja, de een is nog echtere kerk dan de andere. En nog zekerder van de zaken dan de andere. Maar je voelt wel aan, dat heeft zijn bestand niet in iets van ons. Maar je kunt je toch wel indenken dat die mensen toen en die profeten toen ook gezegd hebben. Dat kun je toch wel indenken. Je kan wel zeggen, ja, maar ik geef Ezekiel gelijk en ik geef Jeremia gelijk. Want die mochten er toch eens doorheen zien. Maar ja, dat kregen ze van de Heer, kregen ze dat. Maar dan moet je straks het er verplaatsen erin. Dan zou je zeggen, dan geef je toch die wat dan naar God valse profeten zijn. Die geef je toch groot gelijk. Die zeggen, ja hoor eens mensen, maar even wachten. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Alleen, wij denken dan meestal wij pakken daar meestal ons eigen bij. Wij pakken daar meestal alles van ons eigen bij in. En we vergeten dat het inderdaad waar is. God zal zijn waarheid niet meer krijgen. Maar dat gaat dwars door alles heen. En dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dat is niet iets van, oh ja, maar wij zijn ook kinderen des verbonds of wij zijn dit. Nee, dat doet de Heer door alles heen. Door het onmogelijke onzerzijds heen. Maakt de Heer van vijanden vrienden. En van verworpene gezegenden. In zijn lieve zoon. Zodat er geen kruimeltje overblijft om te roemen. Nou, die Ezekiel die krijgt een woord. En dat is precies andersom als dat ze denken. Het laatste bolwerk van het jodendom staat nog overeind. Zedekia, een late koning uit Davids huis, zit nog op de troon. En ze zitten, denken ze, goed. Hoewel de onrust aan hun geweten knaagt. En Ezekiel in dat verre land, en die man die moet nou in plaats van tegen Edom, in plaats van tegen Amalekieten, Ammon komt nog wel aan de orde hier in het eind van het hoofdstuk, maar in plaats van tegen allerlei volken, moet hij gaan druppen tegen de heiligdommen, tegen het land Israël, tegen Jeruzalem, tegen Juda. Dat is ongehoord. Dat is ongehoord. Dat hij nu de man des Heren moet wezen tegen Jeruzalem en tegen het volk. Ja, en dan op zulke wijze dat de Heer, je zou zo zeggen, met een groot slachtmes wordt voorgesteld. Dat heeft de Heer helemaal schoon, glad gemaakt en gewet. Dat er geen braampje meer op zit. Daar duidt het ook op een soort slachtmes. En dat de Heer zich klaarmaakt om een geweldige slachting aan te richten. Dat het zwaard glinstert van het bloed en van het vet van mensen en beesten. En dat het niet teruggenomen zal worden. De Heere zal het doen. Hij zal ook niet zeggen, nou Jan, jou steek ik eraan en Piet niet. Alles wordt geslacht. Als hij dat zo leest. Alle geest zal inkrimpen. En daar zal de Heere middelen voor gebruiken, natuurlijk. Dat wel. Dat heeft de Heere niet nodig, maar er komt een kwaad van het noorden. Nebukadnezar is op weg. Hij zal zekerlijk komen en hij zal niet vertoeven. Maar als je dan aandachtig hebt geluisterd, dan zeg je verschrikkelijk wat de Heer daar allemaal komt te zeggen. Als dat toch ooit uitgevoerd zal worden, dan zal het ook erg zijn. Dat is ook erg geweest. Het bloed heeft gestroomd door Jeruzalems straten, toen en later gestroomd. Want Ezekiel krijgt opdracht om te schreeuwen, om te huilen, om misbaar te maken, om zich op de heup te kloppen, om te zuchten tegen de voorbijgangers die daar voorbij hem lopen, om al zomaar die boodschap van God kracht bij te zetten. Dat de Heer het waarachtig ernst is. En dan krijgt hij een gezicht op, Ezekiel die krijgt een gezicht op de koning van Babel, die staat daar ergens op een splitsing van wegen. De ene kant, die loopt, de ene weg die loopt naar Ammon. En de andere, Rabba in Ammon, de andere kant loopt naar Jeruzalem. Maar zo'n koning die houdt nog meer rekening met God dan een koning van Israël. Die koning die pleegt allerlei dingen, dat heb je horen voorlezen. Hij gebruikt waarzegging. De lever, uit de structuur van de lever, wordt een beest geslacht, verse lever uitgehaald. De structuur van de lever, zeggen de wijzen uit het oosten of het goed of kwaad staat. Welke weg ze moeten gaan, deze of die. Pijlen, twee pijlen neemt hij. De rechts is voor Jeruzalem, de linkse is voor Rabba. Ja, en toen was hij er nog ineens, Nebukadnezar, maar het liet de Heer de profeet van tevoren zien. Als hij met zijn grote leger daar staat. En dan mag iedereen zeggen, alle vrome mensen mogen zeggen, ach die ijdelheid en al die leugens. Ja, maar het komt, want boven die ijdelheid van dat leger en van die pijlen, boven dat alles staat de God van Israël. Daarom hij trekt de pijl van Jeruzalem. Het is afgelopen. Op naar Jeruzalem. Op naar die onheilige, goddeloze vorst van Israël. Wiens dag komen zal. Hij zal ook geslacht worden. Zijn zonen voor zijn ogen geslacht. Zijn ogen eruit gestoken. Zedekia. Met de hand hebben ze hem gegrepen toen hij nog probeerde weg te glippen tussen de doornstruiken, maar het is hem niet gelukt. Oh. Ja, want de Heer verhoogt de nederige en hij verplettert de hoge. En dat kan hier ook betekenis hebben op die man die al veel eerder weggevoerd is, die al meer dan 20 jaren daar in de gevangenis zit in Babel. Die ook verhoogd is door de koning en aan zijn tafel mocht eten, waar we wel eens over gesproken hebben. De een wordt verhoogd. En de ander wordt neergeslagen. Soms voor eeuwig. Het is wat, gij onheilig, goddeloos vorst van Israël. Je hebt de rollen van Jeremia wel veracht. Je hebt je eigen wel laten bepraten door allerlei vorsten. Je hebt overal naar geluisterd. Stiekem heb je wel geprobeerd om Jeremia uit te horen. En je bent ook natuurlijk nieuwsgierig wat die man daar in dat verre land te profeteren heeft, die Ezekiel. Maar je luistert niet. Je luistert niet. Daarom zegt de Heere, Heere, de God die het doen zal, doet die hoed af. Dat wil zeggen, doet die priestermuts af, priesters in Jeruzalem. En die mooie hoed, tulband of hoe je het noemen wil, doet hem maar af. En koning, doet die kroon maar af. Doet hem maar gerust af. Want ik sla Israël in het hart van zijn bestaan. De priester en de koning worden weggevaagd. Wat blijft er dan nog over? Ja, daar zie je het oordeel beginnen bij het huis Gods. Het was al eerder begonnen hoor, dat wel. Maar hier zie je het over het huis Gods. Verschrikkelijk. De Heer spreekt in afschuw dat hij dat priestergewaad gewoon maar gerust legt. Die kroon, Zedekia, smijt hem maar op de grond. want het is afgelopen. Je dagen zijn verteld. Het zal niet meer zo zijn zoals het was, hoor. De heerschappij die wordt verbroken en vernietigd. En de priesterdienst die gaat te gronden. En tempel en altaren zal verwoest worden door die geweldenaren. Ja, maar dan toch met toestemming van God die in de hemel woont. Want anders had het nooit kunnen geschieden. Het is wat. Dat zijn ernstige dingen. Ernstige zaken. En toch. Eén ding treft ons. In dat alles. Eén ding valt op in het hoofdstuk. Hoe erg ook. De voleinding vind je niet in dit hoofdstuk. Je vindt wel een voleinding van Ammon, geloof ik. Daar staat. Uwer zal niet gedacht worden. Dat is het allerergste. Uwer zal niet gedacht worden. Dat de Heere geen gedachtenis meer aan een mens zou hebben of wil hebben. Dat is het allerergste. Dat is een eeuwige nacht. Dat kun je hier niet vinden. Hier vind je nog Gods. Ja, God, je zou zeggen, hij slaat er met zijn zwaard op in. Hij zal erop inslaan door de vijanden te sturen, de vijanden van Israël. En die zullen roepen, ontbloot ze tot haar fundamenten toe. Het moet verwoest, het moet allemaal tegen de grond. Maar de volleinding, de afsnijding, de totale verwerping, de eeuwige ondergang, die vind je niet. Je zou zeggen, het gaat er wel langs heen. Als je dat zo leest, als Israël en Ammon in één adem genoemd worden, dan zou je zeggen, het gaat er wel langs heen. En toch niet. En toch maakt God geen volleinding. En toch houdt hij zijn ganse grimmigheid in. En stort ze niet uit. Over zijn Israël. Wat er dan ook neergesabeld, geslacht, verdorven wordt. Hoeveel bloed er ook vloeit daar. In dat Jeruzalem straks. Als de profetie vervuld wordt. Hoe en priester en koning niet veilig is. Grijzaard en zuigeling ten verderven. Nochtans, maar dan ook met recht, nochtans is God de God van ja en amen. Wel gelukzalig die uit de ellende wordt uitgerukt om een levende hoop te mogen ontvangen op God die de doden levend maakt. En rampzalig alles wat in die hopeloosheid ook hopeloos te gronden is gegaan. Die verzonken zijn in een eeuwige duisternis. Want het heeft ze niet gebaat, al woonden ze te Jeruzalem. Al liepen ze de kerk plat, het heeft ze niet gebaat. Daarom groot. Groot is hier de roede Gods. En scherp is zijn zwaard. Maar ook groot is de wederhouding in God om ze niet ganselijk te verderven van de aarde. En dat wilde ik vanmorgen zeggen. Nou, juist in die donkere tijd geeft God een advent. En bepaalt hij zijn kerk bij de adventus van de Heer Jezus Christus. Hij komt. Midden in dat hopeloze, daar kunnen we gaan schreeuwen, daar kunnen we gaan zeggen van de oordelen die laag hangen, maar, en dat is allemaal op zichzelf waar, maar als de advent van de Heer Jezus Christus, toen en nu, als die hoop die God geeft in de harten van zondaar door het heilige evangelie achterwege blijft, dan heb je ook niks over ook. Dan een hoop dooie, zware, rechtzinnige woorden. Zonder meer. Maar dat is nou het wonder bij de profeten. Daar staat het altijd in het teken van het wonder. Je zou zeggen, nou is het voorbij, afgelopen. God zal hen nu nooit meer verlossen als weleer. Geen zegen is hen beschoren. God kijkt er niet meer naar om. Dan opeens komt God uit dat eeuwig welbehagen van zijn vrije rug. En zegt, nee, wel nedergeworpen, maar ik heb je niet verdorven. Wel een puinhoop ervan gemaakt, maar niet weggeworpen in de rampzaligheid. Daar spreekt nou ons tekstwoord ook van die advent. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Veel gelezen. Of het wordt veel gezegd, hè? Veel gezegd door mensen die met drie kronen lopen. Dat het toch eens wat wezen zal als die kroon omgekeerd en omgekeerd en nog eens omgekeerd. En ja, dat klinkt dan natuurlijk erg, en het is, er zit ook wel een kern van waarheid in, maar je moet toch even, heel even, wel even voorzichtig wezen dat wij met een omgekeerde kroon niet iets te betekenen krijgen, want dat is onze duivelse, adamitische, zonde bestaan, om met een omgekeerde kroon te koop te lopen. Want u ziet, dat woordje staat schuin gedrukt. Je kunt het invoegen dus. Met oog op het voorgaande, als de Heere zegt, af die hoed, weg die kroon. Dan kun je zeggen, ter verduidelijking schuin gedrukt staat, ik zal die kroon omkeren. Maar het is toch ook wel even duidelijk om erop te wijzen, dat als we dat woordje kroon weglaten, dat dat de grondbetekenis eigenlijk deze is, een uitroep van de profeet, en dat kunt u bij vele vertalingen, ik bedoel niet alleen nieuwe vertalingen, maar vele vertalingen kunt u dat ook vinden. Trouwens, u kunt het er zelf ook al even uit concluderen, als u het woordje kroon wegneemt, dan hou je een omkering over. Een omkering. Vandaar dat veel vertalingen, die hebben alleen een puinhoop. Tot driemaal toe herhaald. En dat wil dit zeggen. De Heere zal er wel voor zorgen. Wij houden het wel vast. Wij houden het wel bij ons. Wij houden onze waardigheid nog wel op de been. Wij geloven het niet. Wij zeggen, we zitten goed. Maar rekent erop. De profeet moet het uitroepen. God zal omkeren. Je kunt wel denken, die Babyloniërs. Wij kunnen wel denken, die rotlui hier en die lui daar. Maar God de Heere regeert, dat de volken beven. En daarom zegt de Heere, een puinhoop moet Ezekiel roepen. God maakt er een puinhoop van. Het was al een puinhoop van ongerechtigheid, van godsverlating, van afgodendienst, van het buigen voor het schepsel in plaats van voor de schepper. Zo hebben wij van Gods dienst een puinhoop gemaakt, een verwoesting, een omkering. Maar God laat het er niet bij zitten. God zal alles tot een puinhoop stellen. Dat doet de Heer. Kijk, en daarom zei ik straks, je kan er wel eens vroom over horen praten, en dat je toch innerlijk in je hart aan alle kanten de waardigheid van de mens eraf ziet lopen, weet je wel. Die waardige mens met zijn omgekeerde kroon, want dat zal toch wat zijn. Maar hij vergeet één ding. Hij vergeet dat er eigenlijk alleen maar een omkering is. Een omkering, een puinhoop, een hoop rommel, stof. Kapotte stenen, waar geen verband, waar niks meer in zit. Dat is nog wat anders, als dat ik u even zou gaan vertellen, dat het toch zo'n diepgang is, dat ik dat kroontje nog eens omgekeerd en nog eens omgekeerd word. Met andere woorden, ik heb het heel goed geleerd, want ik ben bijzonder goed ontdekt. Kijk, dat proef je daarin, dat je zegt, nee, nou zit die omgekeerde mens op de troon. Maar waar de zaak tot een puinhoop wordt, daar is geen kroon meer. Ook geen omgekeerde kroon. Daar is helemaal niets dan onbruikbaar afval. Daar is alle verband, daar kun je niet wonen in. Daar is geen huis meer, er is geen tempel meer, er is geen altaar meer. Er is geen priester meer, er is geen koning meer. Er zijn geen dieren om te slachten meer, er is niets. Er is ook geen gestalte meer, laat het zo eens noemen. Wij kunnen geen gestalte maken van een omgekeerde. Een puinhoop, als ik dat nou een gestalte wil noemen, ja. Maar het is een akelige gestalte waar niets in is. O, dat doet de Heere. Dat is toch geen advent, ja. Ja, laat het zo lezen. Ik keer maar om, ik keer om, ik keer om. Alles keer ik om. Want het zal niet zo blijven zoals het is. Zo kun je dat vervolg lezen. Als er staat, ja, ze zal niet zijn. Jeruzalem niet, de tempel niet, de kroon niet. Het is ook mogelijk om te lezen, doch het zal zo niet blijven. Dat mag ook. Dat trekt mij wel heel sterk aan. Waarom? Dan begint daar in dat, ja, zij zal niet zijn totdat hij komt. Daar begint de adventus te komen. De hoop, de aankomst, hij zal komen, doch het zal zo niet blijven. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig hen zijn gramschap doen leiden, want hij komt. Hij komt, de Heere Jezus Christus. Maar toch, zo geeft het ook een goede zin, omdat de kroon ons niet past, omdat de tempel ons niet past, omdat het mooie bouwwerk van ons hele godsdienstige bestel niet past, omdat de Heer het omkeert en omdat het ons nooit past, daarom mogen we ook heel gewoon lezen wat hier staat. Ja, zij zal niet zijn. Ze zal niet zijn. Ze zal er niet zijn. Alleen u zou natuurlijk kunnen vragen, ja, maar de tweede tempel, die is toch ook gebouwd, al was de heerlijkheid wat het bouwwerk zelf betreft niet zo groot als de tempel van Salomo, maar haar heerlijkheid zou groter worden, omdat in die tempel de Zoon Gods komen zal. Ja, maar vergeet dan toch niet dat de Zoon Gods gezegd heeft, breek deze tempel. En dat hij toen hij de schone gebouwen van de tempel zag, dat hij weende en zei, er zal nog niet één steen op de andere steen gelaten worden. Niets. Moest je er ook bij bedenken. Maar kort en goed zouden we het zo samen mogen vatten en zeggen, ja, zij zal niet zijn, de Heere Jezus keert iedere drogrede, godsdienstig of werelds, van Adam om. De Heere maakt er een puinhoop van. Want eeuwig moet de gloriekroon bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. De Heere Jezus Christus, dat zal het enig al zijn van onze behoudenis. Dat zal het enige zijn, de troost in leven en in sterven. Dat een ander tot een zodanige puinhoop, tot een zodanige omkering is gebracht. Dat alles, maar dan ook alles, voor hem werd afgesneden uit het land der levenden, is hij weggerukt en afgesneden, totdat hij gekroond is, hij gekroond is, met de kroon van des vaders gunst, van des vaders vrede en gerechtigheid, volle stromen van zegen zijn hem tegengekomen en over het hoofd gekomen, een kroon van het fijnste goud op het hoofd gezet. Kijk, dan wordt de zin dit. Toen was het zo, het was donker. Ezekiel had geen andere boodschap trouwens, Jeremia in Jeruzalem ook niet. Dat klopt, al woonden ze ver bij elkaar vandaan, Ezekiel en Jeremia. Ze hadden dezelfde boodschap, zwaard. Denk niet dat het mee zal vallen. Want ook de rechtvaardige, ook de goddeloze, dien die God dient en dien die hem niet dient. Dit is niet meer te keren, heeft Ezekiel gezegd. Dit is niet meer te keren. Het zwaard gaat door. De Heere keert de hele zaak om. Ja, dat heb je in de oorlog kunnen zien. Met de waterramp heb je dat kunnen zien. Maar ook in de oorlog, dat weet ik nog goed, Rotterdam was toch een stad waar vele mensen woonden die de Heere vreesden. Maar het was afgelopen. Geen volleinding, maar daar kwamen de bommen terecht. Zeeland, zeggen we, ja, dat is nog een echt stukje. Maar de dijken breken door. Het helpt niet. Wil niet zeggen dat de goddelozen er niet aangaan en de rechtvaardigen, zo bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel mensen, er komt een ogenblik, hè, breekt er over Jeruzalem aan, dat het niet meer helpt. Je moet maar niet denken, ik hoop dat we nooit een oorlog nog meer hoeven te beleven, want het is verschrikkelijk en dat de Heere eerder komt op de wolken des hemels. Maar als het het geval zou zijn, dan moet je niet denken dat je een uitzonderingspositie inneemt. Nee. Want uw keldertje stort ook in elkaar en mijne ook, alles. En onze kinderen worden ook verbrand en verteerd. Zo gaat het in het leven. Want de Heere, die zal de aarde geweldiglijk verschrikken. Het is geen kleinigheid. Maar nou in deze troosteloosheid, waarin Ezekiel een inzicht krijgt, daar wordt juist weer de Adventus, de komst van de koning. God blijft omkeren. Davids huis zal geen zegen meer hebben. Onheilig, goddeloos, vorst Zedekia, je zal het niet redden, mannetje, je gaat eraan. En de tronk van Davids huis zal een afgesneden tronk onder het stof zijn. Het zal voor mensenwijsheid zo zijn, onherstelbaar verminkt. Nog wat eeuwen, 4, 5 eeuwen aantobben met wat hoge priesters, met de Maccabeën en noem maar wat op, die nog een beetje de lakens uitdienen. Maar waar is de scepter? De heerlijkheid is voorbij. Is voorbij. Vanaf dat ogenblik is Davids troon voor het zichtbare neergeworpen. In het stof. Dat ogenblik wordt door de profeet Ezekiel verkondigd. Een puinhoop maakt God ervan. Een puinhoop. En nou midden in dat alles, daar zegt nou de Heere, totdat hij komt. Totdat hij komt. Oh, er is nog verwachting. Oh, er is trots alles. Is er nog een woord? Een woord dat de mensen straks maar moeten bedenken als ze door het zwaard aan de grond gestoken worden. Ja, het is erg. Het is allemaal gebeurd wat Ezekiel heeft gezegd. Het is allemaal uitgekomen. Als de vijand niet blijft staan voor de poorten, maar binnenkomt. En vreselijk zal huishouden. Terwijl Jeremia zo gezegd had, geef je toch over aan de koning van Babel. Luister en het zal je wel gaan. Geen sprake van. We luisteren niet. We wagen erop. Op onze God en op onze godsdienst en op onze tempel en op ons offer. En het was verkeerd uitgekomen. Verkeerd was het uitgekomen. Hier ook. Is verkeerd uitgepakt. De muren zijn gevallen in het stof gedoken. En het bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. En ja, het was vreselijk. En dan, ja. Dan moet er nog een woord liggen. Een woord van God. Een woord in de weedom als ze daar hun kinderen zien verpletteren door de vijanden. Een woord van God waarin niet de radicale eeuwige afsnijding, maar waarin alle degenen die hem toebehoorden toch nog een ademtocht hebben gekregen. Ook al ontkwamen ze dat uitwendige oordeel niet van het vrede zwaard. Toch nog, en dat is toch eigenlijk het allergrootste, het is toch eigenlijk ook het enigste. Oh, het is niet uitzichtloos, de lijn knapt niet af. Het gaat niet allemaal regelrecht ter verdoemenis met dat volk, met dat Jeruzalem, met die tempel, met het huis van David. Nee, God zal ze niet meer zegenen in die zin. Ze zullen nu klein blijven in het stof gedoken, maar er is ene opkomst die het waardig is, die in waarheid de kroon moet dragen, die er recht op heeft. Want hij is de zoon van de Vader. En nu wijk ik van de normale verklaringen wel iets af. Hè, maar dat mag u niet hinderen. Want het is mede zo zoals ik het u nu zeg. Die zal nou zodanig in dat puin komen. Die zal de kroon zo omgekeerd zien. Die zal zo op het slagveld, op het bloedig slagveld, zal hij het hoofd in het stof buigen. In het stof des doods. Ja, zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Maar het zal zo niet blijven. Ja, het zal niet voor eeuwig zijn. Want in dat buigen van die zoon, in dat komen op de aarde, in dienstknechtsgestalte als een hulpeloos kind, hier in Bethlehem stallen, daarin werd de kroon omgekeerd. Daarin werd hij als het ware wat wij geworden zijn, uitgenomen de zonde. Daar hij rijk was, is hij arm geworden aan een omkering. Van hoge hemel naar de lage aarde. Wat een omkering als hij in de hof van Gethsemane niet kan blijven staan, maar door de wind van de toren, de verlating, ter aarde wordt geworpen en de schaduw van de eeuwige godsverlating, zo mag ik toch wel zeggen, over hem gaat vallen. En hij nederwaarts ter aarde valt en zijn zweet werd als grote droppelen bloed die op de aarde vielen. En hij zeide, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En hij zei, de Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ten tweede male, puinhoop. Een omkering. Een omkering. En tenslotte, daar hangt hij in de grote omkering. Ten derde male. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen viel de kroon eeuwig af. In dat tijdsgevricht, in het dodelijks tijdsgevricht. Toen viel de kroon definitief af. Gods verlating. Wat een omkering, wat een puinhoop. Wat een vreselijk, onuitsprekelijke zaak geschiet er dan. Wat wordt het dan vervuld, die twee betekenissen van dat middelste zinnetje. Ja, ze zal niet zijn. En het zal niet eeuwig zijn. Het zal niet eeuwig zijn. Want hij zal uitroepen, het is volbracht. Zo worstelt de Heilige Geest in de oudtestamentische woorden van mensen. Het zijn Gods woorden, maar het waren mensenwoorden, omdat mensen moesten het horen. Maar God heeft ze geïnspireerd, God heeft ze ingegeven. Maar je ziet die geest worstelen door alle puinhopen heen, van Gods rechtvaardig oordeel, totdat Hij komt. En als Hij komt, voor Hij die kroon zal dragen, voor Hij met eer en heerlijkheid gekroond zal worden, dan zal Hij de grote omkering deelachtig worden. Dan zal Hij in het rechtvaardig oordeel Gods beroerd worden in zijn plaats, totdat Hij komt. O, kijk, je leest het Nieuwe Testament nedergeworpen, maar niet verlaten ongeveer. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het er staat. Vervolgd, toch niet erin verlaten. Getuchtigd, maar niet gedood. Dat geldt voor de kerk. Dat geldt voor het overblijfsel van de verkiezing zijner genade voor zijn Jacob. Dat geldt voor zijn gemeente. Dat geldt naar zijn belofte. Gods kinderen met hun kinderen. Gods knechten met hun zaad. Maar niet in een natuurlijke successie. Een natuurlijke opvolging, maar in de zin van het wonder. God doet het wel, door alles heen doet Hij het. Maar er blijft geen roem over voor het vlees, want God keert Jeruzalem om. Hij roert onze beweging, ons hart roert Hij aan. God wil en kan het niet gedogen, die zelfhandhaving. Die vermetelheid van de mens, ook van die godsdienstige mens. En de Heere gooit alles op zijn kop, alles door elkaar heen, zodat er niets meer overblijft. Want Jezus alleen zal overblijven als de hoop van de kerk, als de blijdschap van de kerk, als hun vreugdegezang, als hun middelaar waarvan ze zingen, Gij zijt waardig te ontvangen alle eer. Alle lof en alle aanbidding. En daartoe stelt de Heer een puinhoop van alles. En Hij keert kronen en tronen om. Hij werpt ze weg. Opdat niet wij, als driemaal omgekeerde mensen, tevoorschijn zouden komen. In de zin van nee, dat niet opzij. Maar opdat Hij de hoogste plaats in zou nemen en dat Hij zou zeggen, ik heb voor u gebeden dat gij niet in de hel ligt, dat gij niet verloren zijt voor eeuwig en dat u en uw kinderen mogen horen van dat eeuwige wonder Gods juist in de diepste duisternis totdat Hij komt, zoals het advent toen, zoveel honderden jaren nog, voor de van wel meer dan 5 eeuwen voor de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. En diezelfde lijn, die zie je nu nog. Die zie je nog. In het groot, in het klein, kerkelijk en wereldlijk. Ik zal omkeren. Ik zal omkeren en nog eens omkeren. Ik maak er een ruïne van, zegt God. Want ik zal deze aarde bezoeken. Mijn gerichten zullen op de aarde zijn. En daar zal vriend en vijand onder bezwijken. Enerlei wegwedervader, rechtvaardige en de goddeloze. Dien die zweert en dien die de eed vreest. Enerlei. Maar voor de kerk is het het ergste niet. Voor kinderen, voor jongens en meisjes. Die iets in hun leven mogen ervaren van de puinhoop die ze zijn en blijven. Van de totale onmogelijkheid om ergens op te leunen en te steunen. Buiten de Heer Jezus Christus die alleen de hoop kan zijn van de kerk. Voor diegenen, voor die jongens en meisjes is het ook het ergste niet. Want Hij komt. Hij komt. Die gekroonde koning die van de Vader gezegend is met een kroon na zijn volbrachte arbeid. Hij komt. dan zegt de belijdenis in het slot in artikel 37 dat hij al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij en al zijn kinderen uitverkorenen zal zegenen en vervullen met grote blijdschap. Het is te groot, zou je zeggen. Het is te groot. Maar God zegt het, mensen. De Heere zegt het hier. Alles wordt tot een puinhoop. Is het vandaag niet dan morgen. Het gaat niet over 1 of 2 jaar. Dat heb ik het helemaal niet over. Maar het gaat over de lijn. De lijn. Deze aarde zal waggelen als een dronkaard. De verwarring. Het anarchisme. De loslating van alles. De verwerping van God en van zijn woord. En in de kerk de verachting van zijn heilige evangelie. Dat neemt de Heere nooit. De Heere keert alles om. Ondersteboven. Maar. Voor de kerk geldt. Al wordt het een puinhoop. Die afgekeurde puinstenen. Die worden niet in de hel gegooid. Die niet. Want Christus is voor hen. Tot een ontroonde koning gemaakt. Een bespotting. Door God en mensen veroordeeld. Die mogen hopen. Ja, dat kun je niet van je eigen, maar dat geeft de Heer. Die geeft er nog moed in, als je alles overziet, dat je nog eens blij mag wezen. En ook nog gewoon je werk mag doen hier op deze aarde. Elke dag, zolang de wereld staat. Hè? En dat je nog met je kindertjes mag spelen. En dat je, nou ja, onderhouden mag worden door die ene hoop. Want hij is gekroond, hij komt, hij heeft de macht. Wat zou je anders voor toekomstbeelden op moeten roepen? Wat zou je anders moeten zeggen, daar de profeten in het Oude en Nieuwe Testament hebben gezegd, hij komt gewis. Nu dan, ach dat gij getroost moogt wezen met deze waarheid, waarin uitkomt dat de Heere alles omkeert, maar waarin hij toch heen wijst naar hem, die omgekeerd is, opdat wij niet ter helle zouden varen. En daarom moedelozen en krachtelozen, in zichzelf hopeloze zondaren, wie ook zijt, jong of oud, en dat de schrik u menigmaal om het hart slaat misschien. Gij hebt ergens gelijk, want het is allemaal wel om van te schrikken. Hoewel wij ook daarin afgestompt zijn, en niet recht meer kunnen zien en onderscheiden. Toch mag u horen en u moet het ook horen. De Heere Jezus is gekomen en hij komt weer terug. Hij komt er weer aan. En dan zal hij alles geven. Hoe zegt Paulus, zal hij met ons, met hem niet alle dingen schenken? Heb dan nochtans goede moed. Ook waar alles u aan zou vliegen. En alles u predikt de ledigheid en de neergeworpenheid van uw tempel. En het gemis van de glans. Dat ge dan, juist dan moogt geloven. Door de genade Gods. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij komt. Hij komt, daar zou je van zeggen, zou daar zo een als ik bij mogen zijn? Zo een, misschien zit er wel iemand onder ons die dat denkt, zou zo'n ellendige, zo'n verlater, zo'n miskenner daarbij zijn? Ja, maar dan alleen om het eenzijdige werk Gods. Daarom alleen, anders niet. En daarom zullen we ook nooit kunnen roemen in eeuwigheid in het vlees, maar alleen in hem die ons goden kocht met zijn dierbaar bloed. Amen.